Matthäus 2, waar ik lees vanaf vers 1. En waar staat: toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastiglijk naar dat kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. En de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Tot zover. En dat is dan de volgende pericoop, de volgende deel dus ook, van deze geschiedenis rond de geboorte van de Heer Jezus. De geschiedenis waar we ons natuurlijk vorige keer ook al mee bezig hebben gehouden. In de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Een aankondiging niet aan Maria, zoals in Lucas, maar aan Matthäus, hier in Matthäus 1. Een aankondiging aan Jozef bedoel ik te zeggen, hier in Matthäus 1. Een aankondiging aan Jozef, die weliswaar zoon van David genoemd wordt, maar die dat in elk geval binnen het kader van dit schriftgedeelte was niet a titre personeel, heet zoiets, hè, niet de persoonlijke titel, maar vanwege zijn verloving met Maria, want hoe dan ook, het register wat we hier vinden, het is de lijn van erfgenamen van de troon van David. En die lijst komt feitelijk uit bij Maria, maar aangezien de vrouw niet op de troon kon, volgens de wet, komt automatisch het troonsrecht bij haar man terecht. En dat is dus inderdaad bij Jozef en via Jozef ook inderdaad bij Jezus gezegd Christus, zoals het er allemaal staat. Hè? Daar ga ik nou uiteraard niet verder meer op in. Maar wat ik dus meteen wel even aanhaal, is het verschijnsel wat ik vorige keer wel genoemd heb, dat wij in het Matthäus-evangelie inderdaad steeds, bij wijze van spreken, op het verkeerde been komen te staan. De gedachte is namelijk dat over een koninkrijk en over een koning gesproken wordt, maar als er nou helemaal over gaat en puntje bij paaltje komt, wat het ook wezen mag, dan blijkt het niet over een koning te gaan, maar juist over het feit dat de beloofde koning juist in de eerste plaats priester is, hoge priester namelijk, en daardoor verwijst het uiteindelijk toch niet naar de openbaring van het koninkrijk, maar verwijst het uiteindelijk toch naar de verborgenheden van het koninkrijk, zoals we dat in onze bedeling kennen, waarin Christus niet zozeer op de troon van zijn vader David in Jeruzalem gezeten is, maar waarbij hij in de eerste plaats zich doet gelden als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. En uiteraard wel op een troon, maar dan in de eerste plaats die troon in de hemel, die overigens net zo goed verborgen blijft. Hè? Hoe het ook zij, het bleek ook uit het register zelf, waar nogal een paar keer overgesprongen wordt, zal ik maar zeggen. Maar daar ga ik nou uiteraard niet meer op in. Maar ook in dit schriftgedeelte, wat we vorige keer hebben besproken, wordt gesproken weliswaar over de zoon van David, Jozef namelijk, die een zoon zou krijgen, althans Maria in elk geval. Hij zou trouwens de wettige zoon van Jozef zijn, volgens in elk geval Lucas 3, want daar staat dat letterlijk, althans in het Grieks. Maar het blijkt dat als hij beschreven wordt en als zijn werk beschreven wordt, dan wordt er juist niet gezegd dat hij op de troon zou zitten, hoewel we dat zouden verwachten. Maar er wordt integendeel gezegd in vers 21, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden En dat is bijna letterlijk wat in Hebreeën over Christus staat, namelijk dat hij als hoge priester verzoening doet voor de zonden des volks. Kortom, het is een uitdrukking die niet spreekt over zijn koningschap, maar juist over zijn priesterschap. En dat is nou net waar het om gaat. Als je niet oplet, mis je het. Maar als je oplet, merk je dat elke keer precies het verhaal ergens anders terechtkomt. Niet bij zijn koningschap en een openbaar koninkrijk, maar bij zijn priesterschap en dus inderdaad een verborgen koninkrijk en zelfs een verborgen priesterdom, want dat is natuurlijk ook nog zo. Verder hebben we gezien dat bij die aankondiging ook de profetie uit Jesaja 7 wordt toegepast. De beroemde profetie uit Jesaja 7, waar altijd veel om te doen is. Om een of andere reden vindt men namelijk nodig om de maagdelijke geboorte, want zo heet zoiets hè, officieel, om de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus af te leiden uit het Oude Testament, uit Jesaja, alsof het niet voldoende was om dat te lezen in Matthäus en Lucas. Maar men vindt het nodig om het inderdaad uit Jesaja af te leiden, want men gaat er natuurlijk vanuit dat mensen als Matthäus en Lucas het verhaal zelf bedacht hebben en zelf het verhaal over de geboorte van de Heer Jezus hebben willen in overeenstemming brengen met de oud-testamentische profetie, want zo is dat, zo doet men dat ook, en dat doet men ook niet geheimzinnig over. En dan zegt men dus, ja, het verhaal van de maagdelijke geboorte heeft men ontleend aan Jesaja 7, en daarom staat het er ook bij. Heeft Matthäus erbij gezet, zodat we weten waar hij op grond waarvan hij het bedacht heeft, zal ik maar zeggen, of welk schriftgedeelte hem daarbij geïnspireerd heeft. Zodat, als over die maagdelijke geboorte gesproken wordt, altijd verwezen wordt naar Jesaja 7 vers 14, want daar staat die tekst, die dan hier in Matthäus 1 vers 23 wordt aangehaald. Maar, zoals ik al zei, als je Jesaja 7 leest, dan is het nog maar zeer de vraag of dat inderdaad zomaar zo zonder meer rechtstreeks op de geboorte van de Heer Jezus van toepassing gebracht zou moeten worden. Er staat namelijk in vers 14 van Jesaja 7, nadat overigens uitgebreid gesproken werd over Syrië en over Efraïm, en van beide moet natuurlijk bekend zijn, hoop ik maar dat het bekend is, dat het iets met de 10 stammen van Israël te maken heeft. Want dat is zo, hè? Syrië, daar heb ik eens een hele dag over gesproken. Dus dat doe ik nou niet meer. En Efraïm is nou eenmaal de naam van de 10 stammen. Maar ze worden achter elkaar genoemd, hè? In vers 5, in vers 8, vers 9. Samaria, Efraïm, Samaria, enzovoorts. Kortom, het is een geschiedenis over, of in verband in ieder geval met de 10 stammen, in verband met Syrië. Daar ga ik uiteraard niet op in, want dat voert veel te ver. Maar in dat verband staat er in vers 14 van Jesaja 7. Daarom zal de Heer zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. En het probleem is eigenlijk in de eerste plaats dat de Heer Jezus nergens Immanuel genoemd wordt. Helemaal niet. Hier ook niet. Want hoe weet je nou dat het over de Heer Jezus gaat? Bovendien, hij heet niet de Heer Immanuel, hij heet de Heer Jezus. En de naam Immanuel wordt niet op hem van toepassing gebracht. Behalve dan natuurlijk in Matthäus 1. Maar zelfs daar klopt het niet, want daar staat, gij zult zijn naam Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Opdat vervuld worden, hetgeen gesproken is door de profeet, ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Immanuel. Dan zou je zeggen, dat is dan toch in strijd met elkaar wat daar in Matthäus staat. Maar het hele punt is dat er nog wat anders achter zit, en dat heb ik u vorige keer hopelijk nog voorgehouden. Er staat hopelijk ook nog op die band, want dat weet ik dan niet meer of daar nog op terechtgekomen is. Achter de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus vinden we hier de aankondiging van het tot stand komen van de gemeente. Daar gaat het om. Uit de maagd, uit de vrouw namelijk, die geen man bekent, maar die wel verloofd is, omdat haar beloften gedaan zijn, door ene Jozef namelijk, want die vrouw is, kort en goed, De tienstammenrijk van Israël, de vrouw die de man niet bekent, die niet leeft onder de wet, die niet door de wet meer, althans niet meer, in ieder geval niet meer, aan de man verbonden is, die dus geen man heeft, maar aan wie wel beloften gedaan zijn, want de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob zijn vervolgens vererfd aan Jozef, namelijk Efraïm, dat is hetzelfde dan, hou ik maar even vast, hè, is vererfd in ieder geval aan Jozef, en dat is waar het om gaat. Die tienstammen, dat is een vrouw die de man niet heeft, maar die verloofd is met Jozef, omdat de beloften van Jozef aan dat volk, aan die vrouw gedaan zijn, enzovoorts. Maar daaruit zal voortkomen de zoon, namelijk de gemeente. Dat is het verhaal. En dat vertelt natuurlijk met tegelijkertijd Openbaring 12 in gedachten. De vrouw met zon, maan en 12 sterren. Hetgeen zo zonder meer een verwijzing is naar de dromen van Jozef. Zon, maan en 12 sterren, enzovoorts. En die dan inderdaad een mannelijke zoon voortbrengt die uiteindelijk wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat is daar in elk geval de gemeente. Dat is maar waar het om gaat. Ik vind dat altijd leuk. Want die vrouwen maken wel altijd ruzie over wie het is. Wij zeggen altijd dat is Israël. En dat is natuurlijk ook zo. De Rooms-Katholieken zeggen dat is Maria. En ze hebben ook gelijk, maar ze weten zelf niet waarom. Want Maria is immers een type van de tien stammen van Israël. Ze hebben dus toch gelijk. Ja. Maar op een heel merkwaardige manier. En dat gaat vaak zo met theologische discussies. Heel dikwijls hebben de strijdende partijen allebei gelijk. Alleen weten ze gewoon zelf niet waarom. En daar zit het probleem. Maar goed, dat even terzijde. Maar hier heb ik Jesaja 7. Ik heb hem met opzet nog even opgezocht. Want daar staat, daarom zal de Heer zelf jullie een teken geven... Was de geboorte van de Heer Jezus dan een teken? Nou, even snel, theologisch commentaar. Nee, het betekent dat in die dagen, dat is het verhaal, dat is het officiële commentaar, dat in de dagen van Jesaja dus, in die geschiedenis, ergens inderdaad een zoon geboren werd. En dat is dan het teken van de latere komst van Christus. Waarna men dus weer in de problemen zit. Want is die zoon die toen dan ooit geboren werd, wie het dan ook maar was, want we horen er daarna toch heus niks over, men moet hem verzinnen. Is die zoon dan ook geboren uit de maagd? Wat staat er dan? En dat moet men dan weer oplossen door te zeggen, nou ja, dat woord maagd is ook niet helemaal scherp gedefinieerd. Dat wil zeggen, in geval van die historische figuur die toen ooit een keer geboren zal zijn, zal die geboren zijn uit een jonge vrouw. De toepassing van dat woord wat hier gebruikt wordt en vertaald wordt met maagd, dat kan heel goed namelijk, dat is ook zo, hebben ze gelijk in. Dat kan heel goed, maar toegepast op de Heer Jezus is het wel degelijk echt een maagd. Dat wil zeggen, daar kwam geen man aan te pas. Maar als je het eerste kunt verdedigen, dan kun je het laatste dus bestrijden en zeggen, dan waarom zou die laatste zoon, als dat de Heer Jezus is, dan ook niet geboren zijn uit een vrouw die wel degelijk een man bekent. Ik bedoel, men blijft dus met enige problemen zitten. Nogal wat, eigenlijk. En elk probleem wat men dan vervolgens oplost, doet weer een paar andere ontstaan. Ik vind het altijd een beetje vermakelijk. Maar goed. Hè? Maar het punt is, en dat is, daarom geloof ik dat dit gewoon de enige echte verklaring is, het teken is inderdaad de geboorte van de Heere Jezus uit Maria. En de vervulling van het teken is de geboorte van de gemeente uit Israël. En daar hoef je er niks bij te bedenken verder. Daar hoef je niet te bedenken dat er in het verleden, in de dagen van Jesaja, ook een keer zo'n zoon moet geboren zijn, die dan wellicht wel letterlijk Emmanuel genoemd werd, en dat soort zaken meer. Je bent van het hele probleem af. Er is geen probleem. Je hoeft er niks bij te bedenken. Want Maria bekende geen man, maar kreeg wel een zoon. Maar de tien stammen van Israël bekenden ook de Heer niet, kenden de Heer ook niet echt. Maar niet, ze leefden niet onder de wet, waren hem niet aan hem verbonden, waren lo-ami in elk geval, net als de overige heidenen. Niettemin werd daar de mannelijke zoon, namelijk de gemeente, uitgeboren. Is geen enkel probleem. En de geboorte van de Heer Jezus zelf is het teken van de latere geboorte, om zo te zeggen, van de gemeente. Moeilijker is het niet. En zo zie je, En ik zelf zie dat in de eerste plaats dan. Zo zie je dat het hele verhaal over die 10 stammen waaruit de gemeente voorkomt, een heleboel vragen, een heleboel Bijbelse vragen, in ieder geval van mij, gewoon beantwoord, simpelweg. Problemen blijken veel eenvoudiger te zijn dan ze zijn. Zodra je ziet dat het inderdaad een verwijzing is naar deze relatie van 10 stammen en de gemeente. En dat is in dit geval ook zo. En dan gaan we nog even verder om te kijken of het klopt, want er staat, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land waarover gij verdrietig zijt verlaten zijn van zijn 2 koningen. Enzovoorts. Het hele punt is dat boter en honing, nou, dan zullen we bij de laatste beginnen. Honing kennen wij als een synoniem voor vaste spijs. Het heeft in ieder geval dezelfde betekenis. Of honing zelf ook vaste spijs is, nou ja, daar verschillen de meningen over, maar mijn inziens wel. Want gewoon honing, gewoon rechtstreeks uit de natuur, is vast. Ooit een honingraad gezien? Van de bijenkorf, op de braderie, demonstreren ze die dingen achter glas. Al die raten liggen wel op hun kant. Hoe blijft de honing daarin zitten? Omdat het helemaal niet vloeibaar is. Ooit wel misschien, maar als het daarin zit, niet hoor. Of in ieder geval niet meer. Als men het eruit haalt, moet men het ook verdunnen. Dat gewoon verdund met water of weet je veel waarmee. Maar honing is inderdaad vast. Eigenlijk. Daar komt het op neer. Maar in ieder geval, de betekenis van honing is dezelfde als de betekenis van vaste spijs in de Bijbel. Het is namelijk een beeld van wijsheid, maar in het bijzonder wijsheid bestaande in verborgenheid. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. De uitdrukking uit 1 Korinthe 2 dus. Ga ik nou verder niet uitleggen. Dus vaste spijs. Boter heeft natuurlijk wel degelijk iets met melk te maken, maar dat is het tegenovergestelde van vaste spijs. Maar boter is uiteraard geen melk meer. Integendeel, het is vast geworden. Dus toch ook vaste spijs. Afgezien van dat sommigen zeggen dat de vertaling met boter niet correct genoeg is. Men prefereert kaas. Maar dat schijnt een Nederlandse variant te zijn. Maar men zegt dat het kaas moet zijn. Maar eerlijk gezegd, voor mijn part is het kwark. Ik weet het ook niet. Want dat zijn allemaal producten die niet scherp omlijnd zijn. Want wat sommige kwark noemen, noemen andere kaas, hoor. Dat wil zeggen, weet je veel wat het is? En sommigen smeren de kwark weer op hun brood. Dan is het weer boter. Ik weet het echt niet. Het zijn producten die van melk gemaakt worden in elk geval. En dat is kennelijk in ieder geval de bedoeling. Maar melk is vloeibaar, maar wat er van gemaakt wordt, niet meer. En dat is maar waar het om gaat. Het gaat dus om vaste spijs. Maar de hele Bijbelse definitie van het begrip vaste spijs is inderdaad dat het van doen heeft met hemelse, dan wel geestelijke waarheden. En dus heeft het in het bijzonder van doen met onze tegenwoordige bedeling. Dat is maar waar het om gaat. Wij komen er later nog wel eens op terug, want als we in Matthäus een hoofdstukje verder zijn, dan zijn we bij Johannes de Doper. Laat die man nou honing eten. En vermoedelijk ook boter, maar goed. Hè? Dan gaat het weer over hetzelfde dus. Maar daar hebben we het nog wel eens over. Maar het idee is inderdaad dat deze Emmanuel hier inderdaad uiteindelijk een beeld is van de gemeente. Daar gaat het om. En het teken van die gemeente is de Heer Jezus zelf. En zoals alle Bijbelse geschiedenis altijd weer een voorafschaduwing is van latere dingen, dingen die later gebeuren zouden, zoals de geboorte van de Heer Jezus, uiteraard een teken met betrekking tot de geboorte of tot stand komen van de gemeente. Dat is het verhaal. En dan heb ik nu nog niet eens genoemd wat ik altijd moet noemen en wat ik vanavond nog wel een paar keer zal noemen. Namelijk, elke keer als er in het Nieuwe Testament staat, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden die en die profetie, dan is het altijd maar de helft van de waarheid, want dan is het niet de vervulling, niet wat wij de vervulling zouden noemen. Het is er één, maar het is niet de belangrijkste. De belangrijkste moet dan altijd nog komen. Het is eerder, in onze gedachten althans, eerder een illustratie van hoe die profetie vervuld zal worden, dan dat het de uiteindelijke vervulling van die profetie is. En daarom staat het er steeds bij, Want het oude verhaal blijft dat al die uitspraken in het Oude Testament, die uiteindelijk hun toepassing vinden in onze bedeling, zeg maar in de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk, dat al die profetieën een voorvervulling krijgen, noemen wij dat dan gewoonlijk, in de dagen van de Heer Jezus, kort daarvoor, maar in ieder geval in de dagen van de Heer Jezus, omdat ze nou eenmaal vervuld moeten zijn voordat definitief de Messias kan komen. Opdat niemand enig excuus zou hebben en zou kunnen zeggen, hoe kan Jezus nou de Messias zijn, want er moet eerst nog dit en die en dat nog, en die profetie nog, en die profetie nog, enzovoorts. Nou, al dat soort profetieën over onze bedeling hebben allemaal ook een andere toepassing in dit, op deze wijze. Dat wil zeggen, ze worden in de Bijbel genoemd en er staat ook bij, deze profetie wordt hier vervuld, zodat niemand meer een excuus heeft. En u kent het verhaal hopelijk, hè, hoe dat zit, hè. Het eenvoudigste voorbeeld vind ik, het mooiste vind ik, en dat is ook het duidelijkste, is dat wat we geloof straks ook in Matthäus tegenkomen, waarvan Johannes de Doper gezegd wordt door de Heer Jezus, dat als het volk Israël zou, als de Joden zouden geloven, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn die komen zou. Met andere woorden, de profetie over dat Elia zou komen voordat de Messias zou komen, die wordt dan toegepast op Johannes de Doper. Die is dan die Elia. En daarom staat er ook uitdrukkelijk, hij kwam in de geest en de kracht van Elia, waarbij in het midden gelaten wordt of hij Elia is of niet. Nou ja, achteraf zeggen we, hij was niet Elia. Maar de profetie is dan toch in ieder geval vervuld. Zodat de profetie over de wegbereider onder de naam van Elia inderdaad vervuld was toen de Heer Jezus kwam. Maar wij weten hopelijk achteraf dat de wegbereider van de Messias was in werkelijkheid eigenlijk gewoon Jezus zelf. Maar dat is achteraf praten. Maar het is wel zo. Nou ja, en dan heb je zulke profetieën spreken in tongen, dat weet je langzamerhand. Kreeg een toepassing op de Pinksterdag. Maar in werkelijkheid spreekt de profetie uit Jesaja 28 niet over het spreken in tongen op de Pinksterdag, maar spreekt over de heidenen die in onze dagen het evangelie prediken in hun heidense talen bovendien aan het Joodse volk. Dat is het, dat is de echte vervulling van de profetie. Maar er zijn er dus twee. Daar komt het op neer. En dat is met de meeste profetieën trouwens het geval. Die dubbele vervulling. Zodat je achter deze uitspraak in Matthäus 1 vers 22 een andere toepassing van dezelfde profetie moet zoeken. En dat is inderdaad de toepassing ervan op de gemeente. Ziet, de maagd zal zwanger worden. Die maagd is dan hier Maria, maar het is in verband met de gemeente. 10 stammen van Israël eigenlijk, zodat Maria een type is inderdaad van 10 stammen van Israël. Bovendien, ik gebruik graag, ik weet niet of ik dat genoemd heb vorige keer, maar ik gebruik graag ook de uitspraak die aangehaald wordt in Galaten 4, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen het natuurlijke Israël en de gemeente, hoewel het ook had kunnen zijn tussen de 2 stammen en de 10 stammen, want dat is het ook. En waar staat, waar dan gezegd wordt in vers 27 van Galaten 5, aangehaald eveneens uit Jesaja, Jesaja 54 vers 1, maar Galaten 4, zei ik hopelijk, Galaten 4 vers 27 staat, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart, wordt gezegd over Sarah, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame, dat wil zeggen de kinderen van de vrouw die de man niet heeft, de eenzame, de maagd dus eigenlijk. De kinderen der eenzame zijn veel meer dan van degene die de man heeft. En die laatste was dan in dit geval Hagar. Want Hagar bracht wel voort, maar Sarah niet. Sarah was onvruchtbaar. Toch wordt er gezegd, de kinderen der eenzame, dus van Sarah, zouden veel meer zijn dan van Hagar, de vrouw die de man had. En het hele punt is dat als je al die uitspraken over Sarah en Hagar naast elkaar legt, dan maar één echte, definitieve, 100% opgaande verklaring is, namelijk Hagar is een beeld van 2 stammen van Israël en Sarah is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat klopt namelijk overal waar over die lui gesproken wordt. En alle andere verklaringen zijn in vele gevallen wel goed, maar niet 100%. Hè? Men zegt gewoonlijk dan, Hagar is een beeld van Israël en Sara een beeld van de gemeente. Ja, leuk, maar wie is Ismaël dan? Wie zijn die zonen dan? En wat is dan de zoon van de gemeente? Als Sara de gemeente is, wie is dan Isaac? Daar ga je weer dus, hè? En als je zegt, Ismaël is een beeld van Israël en Isaac is een beeld van de gemeente, dan is Hagar de moeder van een bekeerd Israël straks wellicht in de toekomst. Maar wie is dan Sara? Wie is dan de moeder van de gemeente? En wij hebben altijd geleerd dat het ook Israël is, toch? Maar wat is dan het verschil? Nou, heel eenvoudig. Het verschil is dat het verschil tussen 2 en 10 stammen. Dat is het. Hagar voor het Joodse volk, Israël onder de wet, maar dat zijn maar 2 stammen. De dienstmaagd en de zoon van de dienstmaagd zou niet erven, staat hier ook. Volgende versie hier in Galaten 4. Maar de zoon van de vrije, want de 10 stammen waren vrij. Nou ja, weggestuurd in ballingschap voor straf, denken wij dan, want we zijn allemaal op de zondagsschool geweest. Ze wilden de Heer die dienen, dus de Heer heeft hen in ballingschap gestuurd voor straf. Ja, maar ze waren wel vrij toen. Want het verhaal was wel dat de man deze vrouw wegzond met een scheidbrief, zodat ze inderdaad vrij was. Jawel. Ook profetie hoor, net zo goed. Vrij dus, en dus ook eenzaam, eigenlijk verstoten, en in ieder geval zonder man, maar niettemin zij zou voortbrengen. En dat is ook gebeurd. En dan zegt men, hoe kan dat? Ja, dat zei Maria ook. Hoe kan dat? Hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken? Nou, historisch, maar daar hebben we de afgelopen maanden dus over gehad. Historisch eenvoudig. Er kwam ene Jozef. Hè? En die kwam het evangelie brengen, zo zit dat gewoon. Hè? Kwam trouwens samen met dezezelfde Maria, dus het verhaal klopt natuurlijk perfect. Maar wat ik maar wil laten zien, is dat ik het er niet in leg of zo, maar dat als je eerlijk bent en eerlijk omgaat met die Bijbelse uitspraken, blijft er altijd een probleem. Je blijft altijd vragen houden. Totdat je deze zaken ziet, en dan valt alles ineens op zijn plek. Ja.
Sarah is toch Jeruzalem naar boven?
Ja, de vergelijking wordt gemaakt tussen oude en nieuw verbond. Het vrije en het gevangene, dat wil zeggen het nieuwe verbond en het oude verbond. En het nieuwe verbond, dat wat onder het nieuwe verbond is, dat is inderdaad tot op heden in de hemel. Dat wil zeggen, het is nu nog boven. Dat blijft overigens niet zo. Daarom zeg ik het, hè. Dat blijft niet zo, want het hemelse Jeruzalem wordt straks wel degelijk openbaar en daalt neder, heet zoiets, hè, naar de aarde straks in de toekomst enzovoorts. Ja, maar inderdaad, de 10 stammen zochten dus, kijk, wij weten daar niet zo geweldig veel van, maar wat wij weten, dienen wij op de juiste wijze te formuleren. Wij weten namelijk dat die 10 stammen domweg onder de wet niet wilden leven. Als je de geschiedenis leest van de splitsing van het Rijk bij Rehabiam en Jerobiam, dan lees je ook dat die 10 niet onder Rehabiam wilden, want die wilden alles veel te zwaar maken. Die zou hun lasten opleggen, zou de lasten alleen maar vergroten, enzovoorts. Toen zei die 10, nou 11 eigenlijk, maar die zei, daar doen wij niet aan mee. En de Heer zei het ook. De Heer zei, daar moet je niet mee doen, want dat leidt tot niks. En die nam dus 11 stammen bij Juda vandaan, want Juda bleef Juda met het koningshuis uit Juda uiteraard. En voor de aardigheid kreeg Juda dan toch nog het kleinste stammetje wat er was mee, namelijk Benjamin. Zodat er iets van Jozef, zijn broer namelijk, iets van Jozef toch nog bij Juda zou blijven. Maar het punt is dat bij de splitsing van het Rijk die 10 stammen dus inderdaad Gods goedkeuring zelfs krijgen. Juda krijgt dat niet, de 10 krijgen dat juist wel, want de 10 wilden niet onder die zware lasten leven. Maar het hele punt is dat vervolgens ook blijkt dat de 10 sowieso niet onder die wet wilden leven. En ze waren het met het verbond niet eens, wat ooit gesloten was. Zij konden dat niet, of ze dat zeiden of dachten, daar weet ik allemaal weinig van. Maar niettemin, zij deden het niet. En toen zei de Heer, nou ja, als je niet blijft in al wat ik geboden heb, dan hoor je ook in dit huis niet, in dit land niet, dus stuurde hij ze eruit. Een betrekkelijk simpele zaak. Dat wil zeggen, zij kozen niet voor de wet. Dat was volgens sommigen zelfs de fout van Israël in, wat was het, Exodus 19... De Heer zei, als u naastig mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik u maken een volk mij ten eigendom, een priesterlijk koninkrijk, een verkregen volk, een heilig volk, enzovoorts. Toen moest Mozes aan Israël vragen of dat goed was. En Israël zei, al wat de Heer geboden heeft, zullen we doen. Dus Mozes weer naar de berg op en tegen de Heer zeggen, stemmen we ermee in. Ja, stemmen we ermee in. Nou, en zo ging dat. Het ging rijkelijk voorbarig was, want als men echt verstandig was geweest, had men gezegd, al wat de Heere geboden heeft, kunnen wij niet doen. Niet dat ik ze dat verwijt hoor, daar gaat het niet om. Maar dat was niet zo'n verstandige keuze. Ik kan altijd begrip opbrengen voor Anatevka. Maar goed, hè? Anatevka. Die zei namelijk, Heer, ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar kunt u nou niet voor een gelegenheid een keer een ander volk voor een poosje uitverkiezen? Dat is nog eens, maar dat is achteraf gepraat natuurlijk, hè? Want dit is helemaal geen zegen om bij dat volk te behoren, integendeel. Zeker niet als men daar onder de wet komt. En die 10 verkozen dus hun vrijheid en het wordt ze niet verweten. Ze moeten wel het land uit, dat is het dan, maar daar blijft het dan ook bij. En toen het nieuwe verbond kwam, bleken ze wel bereid om dat nieuwe verbond te aanvaarden. Voelden ze meer voor in ieder geval dan voor het oude verbond. En dat is het verschil tussen de 2 en de 10 stammen tot in onze dagen dus. Hè? De 2 voelen in het algemeen meer voor het oude en de 10 voelen meer voor het nieuwe. Dan moet ik zeggen dat slechts een minderheid van de 2 voor het oude kiest en ook een minderheid voor het nieuwe, maar dat doet er niet toe. De keuze verdeeld over de 2 en 10 stammen, die slaat aan de kant van de 10 door voor het nieuwe en aan de kant van de 2 slaat het door voor het oude. En daar zit het hele probleem. Dat is de echte splitsing dus eigenlijk. Maar goed, ik laat het er maar bij. Dat was vers 22 en 23 dus van Matthäus 1. En dan staat er in vers 24 dan, dat vind ik ook een prachtige uitspraak. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap. Want alles kwam in droom, op de bekende wijze. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heer hem bevolen had. En heeft zijn vrouw tot zich genomen. Maar dat is de inleiding tot het volgende vers. Heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet. Totdat zij deze zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Dat haar eerst geboren, dat schijnt er niet te staan. Maakt niet uit, op een andere plaats staat het toch wel. Dus dat geeft niet zoveel, maar strikt genomen hoort het hier niet te staan. Dus vertel ik dan maar even erbij. Maar er staat, hij heeft dus die vrouw tot zich genomen. Dat is ook wat de engel zei, je moet het wel doen, want hij was van zins haar heimelijk te verlaten. Toen zei de engel, nee, dat moet niet, want dit en dit gaat er gebeuren, enzovoorts. En Jozef deed dat dus. Heeft zijn vrouw tot zich genomen, maar staat en bekende haar niet totdat zij deze zoon gebaard had. Nou, het hele punt is dat als je de typologische lijn doorvoert, dan betekent het dat weliswaar Jozef en Maria bij elkaar hoorden, zal ik maar zeggen, aan elkaar op een of andere wijze verbonden waren. En dat Maria ook wel degelijk de vrouw van Jozef was, maar niettemin, zij deden het niet, zeggen we dan. Dat wil zeggen, zij hadden geen gemeenschap. En waar lezen we nou zulke uitspraken nog meer in de Bijbel? Dat is moeilijk, hè?
Misschien met het avondmaal. Ik zal eerst
niet drinken. Nee, dat denk ik niet. Maar daar kan ik zo snel niet op reageren. Dat is nieuw voor me. Dus daar moet ik even over nadenken. Letterlijk over man en vrouw. Die wel bij elkaar waren, maar die elkaar niet bekenden. Hosea. Ja, Hosea en Gomer. Dat wil zeggen, Gomer, dat is wel wat wij weten, maar daar staat er niet bij. Dat maakt het nog sterker. Wie is die vrouw? Daar heb je weer zoiets. Daar maken dus de theologen zich druk om. Ik bedoel het niet verwijtend hoor, maar gewoon om het vast te stellen. Dat is altijd de vraag. Wie is die vrouw in Hosea 3? Want in Hosea 1 trouwt Hosea met een vrouw der hoererijen. Maar, en die krijgt zonen enzovoorts. Maar dan ineens blijkt dat die vrouw kennelijk weer verdwenen is. Want Hosea 3 zegt dan in vers 1, de Heere zei tot mij, ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. En wel een gelijksoortige uitspraak staat natuurlijk eerst in hoofdstuk 1, vers 2, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Dibleim, en zij ontving, enzovoorts. En dan krijg je dat verhaal, het bekende verhaal van Ammi en Lo-Ammi, Ruchama, Lo-Ruchama en Jezreel. Termen die in het Nieuwe Testament vele malen worden aangehaald, hè? Nou, daar ga ik nog niet op in, maar dan krijg je in Hosea 3, ga wederom heen, wederom. Dat is de beste aanwijzing, denk ik. Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemind, maar zij zien om naar andere goden. En het idee is dan, dat die vriend die hier genoemd wordt, is gewoon Hosea zelf uiteraard. Ik zou niet weten waarom je ook niet de vriend van die vrouw zou kunnen zijn, als hij ook haar echtgenoot is. Bij sommigen is dat moeilijk voorstelbaar, heb ik begrepen, maar dat kan natuurlijk samen gaan, nietwaar? Ja, toch? Maar goed. En bemin uw vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet, enzovoorts. En het idee is dan, mede op grond van het wederom, dat Hosea hier zijn eigen vrouw terugkrijgt, die kennelijk weg was. En dat ze kennelijk weg was, wordt mede bevestigd uit de typologische lijn van het verhaal. Uit Lo-Ammi, Lo-Ruchama, niet mijn volk, niet ontfermd, enzovoorts. En dus ook niet mijn vrouw. De vrouw was dus weer weg. Maar dan staat er in vers 2, en ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. Dat wil zeggen, de gedachte die ik er ook van heb, is dat hij inderdaad hier diezelfde Gomer op een of andere wijze koopt. Nou, als de vrouw is der hoererijen, dan kan het best dat ze in die prostitutie terechtkomt enzovoorts, en op een gegeven moment voor slavin doorgaat en gekocht kan worden, nietwaar? Ja, nou, dat is ook wat gebeurt. Hij koopt die vrouw dus, en hij is een beeld van de Heer, en zij is een beeld van Israël, uiteraard, natuurlijk, want dat staat gewoon in vers 1 dat het zo is. Gelijk de Heer de kinderen Israëls bemint. Kan niet missen. Maar dan staat er in vers 3, nadat hij ze gekocht heeft. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren, nog van een andere man geworden. En ik ook na u. Dat wil zeggen, ik ook na datzelfde voorbeeld. Dat wil zeggen, deze man en vrouw zijn wel bij elkaar. De vrouw heeft geen andere man en de man heeft geen andere vrouw. Niettemin hebben ze geen gemeenschap. Vele dagen. Want de kinderen Israëls, er komt de verklaring. De kinderen Israëls, waar de vrouw dus nog steeds een beeld van is. De kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning. En zonder kroonprins. Want de beste vertaling van dat woord vorst is altijd kroonprins. Alleen het Nederlandse woord kroonprins is een onzinnig woord, omdat feitelijk het woord prins dat al betekent. Want vorst is voorste en prins betekent ook voorste. Het is alleen een andere taal. Denk maar aan principes, beginselen. De eerste dus, hè? Ook voorste. Het is alleen een andere taal, dus volstrekt hetzelfde. The first. De first, zeggen de Duitsers. En bedoelen er dan weer wat anders mee, maar het is heus hetzelfde woord, hetzelfde principe. Er staat dus, de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorsten in de lijn van erfopvolging, zonder erfgenaam van de troon. Niet alleen geen koning, maar ook geen kroonpretendent. Nou, het punt is dat uit Matthäus blijkt dat er altijd een prins geweest is, zal ik maar zeggen, een kroonpretendent, tot op de Heer Jezus Christus, die leeft nog, dus die is er ook. Maar hier staat dat Israël, die vorst niet zou hebben. En Israël heeft het ook niet. Het is Christus, maar die is niet van Israël. Althans niet in onze dagen uiteraard. Dus, de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, dat klopt ook. Want Israël heeft geen offerdienst op geen enkele manier. Al die offers zijn er niet. Omdat er geen tempel is, zegt men. Wat ook een misverstand is, want er is wel een tempel. Ja, dat zijn wij. Maar goed, hè? Zeker wel. Jawel. De verborgen tempel. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, staat er dan. Over de tempel die verwoest zou worden in Lucas 19. Dat weet u toch, bij de intocht in Jeruzalem zegt de Heer dat. Maar goed, laat ik niet te veel zijstraten in wandelen. Dus Israël zal zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld. Wat dat betekent, weet ik niet, maar het houdt in elk geval ook in, ook geen afgoden dienen. Want dat is ook het eigenaardige. Israël diende in oud-testamentische tijd gewoonlijk, weet ik hoeveel afgoden. Maar dat doet het ook niet meer. Het dient de Heer ook niet, maar het dient ook geen afgoden. En voor zover het de Heer dient, is de Heer daar niet van gediend. Dus het blijft zo, ze dienen de Heer niet. Toch? Ja. En zonder efod en terevim, die is nog moeilijker. Efod slaat namelijk op priesterschap, waarbij het belangrijkste kenmerk, uiterlijke kenmerk van de priester genoemd wordt, de efod. Als je het woord opzoekt waar het in de Bijbel voorkomt, zult u zien dat het vaker zo gebruikt wordt. Dan wordt de efod genoemd, maar wordt de priester bedoeld. De drager van de efod dus. En zonder terafim, en terafim is nog moeilijker, want de terafim blijkt in de Bijbel namelijk altijd zoek te zijn. Wat het ook is, terafim, dat weten we eigenlijk niet eens. Het is altijd zoek namelijk. Men zoekt ernaar, men vindt het nooit. Nou, één keer vond men terafim trouwens. Maar toen zochten ze David. Toen zochten ze David. Maar in zijn bed lag een terafim of terafim meervoud. Het schijnt een meervoud te zijn. Al taalkundig, maar ik denk dat het gewoon een beeld is. Maar wat het precies is, weten we niet. Maar het hele punt is dat het terafim weliswaar een beeld is, maar een uitdrukking van Christus in onze dagen. Daarom is hij altijd zoek als ze hem zoeken. Ze moeten hem altijd zoeken, ze altijd weg. Zat hij niet in de zadeltassen van... Van Rachel, ja. Leuk, hè? Van Rachel. Bij Rachel was de terafim verborgen. Waarom niet bij Rebecca? Denk er maar over na, ja. Ja. Bij Rachel verborgen, want Rachel staat voor het Joodse woord. Daarin is het verborgen. Maar bij Rachel en Rebecca, maar niettemin uit Rachel komt voor Jozef en Benjamin. Eigenaardig genoeg, het is echt waar. En Rachel was onvruchtbaar, ook dat nog. Op dat moment, want ze was ongesteld, staat er allemaal bij. Ze was onvruchtbaar dus, ja. Het is een schitterend verhaal als je dat begint door te krijgen, maar denk erom dat het ingewikkeld is. Ja, maar uiteindelijk is het verschrikkelijk eenvoudig, ja. Want Jacob zou trouwen met Rebecca en het werd Rachel, met Lea. En het werd... Hij zou trouwen met Rachel, maar ziet, het was Lea. En Rachel was gewoon van gedaante, uiterlijk. Dus dat is een beeld van Israël onder de wet, zeggen we dan, Israël. En wij zeggen dan vervolgens, dan moet Lea een beeld zijn geweest van de gemeente. Maar meer nauwkeurig, Rachel, uiterlijke gedaante, de wet, is een beeld van de twee stammen, Joden. Maar ziet, het was Lea, en Lea had alleen tedere ogen. Kan ik onthouden, want mijn vader heette Jacob. En mijn moeder heet Lea, dus was een bekende uitspraak in huis. Lea had tedere ogen, ja.
En in de ogen vindt men ook altijd genade.
Dat is ook zo. Maar dat komt doordat ogen staat voor geestelijke dingen. Dus de spiegel van wat inwendig is. Voor het inwendig, het verborgene dus. Dus Lea, een type van de 10 stammen, dus feitelijk... En wat er dan uit voorkomt, dat moet dan de gemeente zijn. Maar het hele punt is dat bij die gelegenheid van die terafim was Rachel ongesteld en onvruchtbaar. Daar zocht men de terafim, maar die kon men niet vinden. Was verborgen. Bij de Joden namelijk verborgen. Voor de Joden verborgen is de gedachte. Maar als daarna toch wordt voortgebracht, dan worden uit Rachel, die een beeld is van de 2 stammen, worden geboren... Jozef en Benjamin, maar Jozef is juist een type van de van de 10. Eigenaardig genoeg, zodat je daar de overgang vindt, toch weer van de zaligheid is uit de Joden, maar komt terecht bij de andere kant. Ja, hij is iets, maar hij is moeilijk, ik weet het. Maar niettemin, het verhaal klopt perfect. Maar waar het maar om gaat, is de Terefim is in principe een of ander beeld. Het heeft iets met, vanwege de afleiding van het woord, het heeft met Rafa te maken, geloof ik. Dus met genezing of iets dergelijks. Men brengt het Terefim dus in verband. Men weet niet echt wat het is, maar men brengt het in verband met het is goed voor de gezondheid, zal ik maar zeggen. Daar moet je zo'n beeldje voor in huis hebben, of zo. Maar in feite weet men het niet. Maar het beeld werd in ieder geval eenmaal in de Bijbel wordt het gevonden. Maar toen zocht men het niet. Men zocht David, maar in plaats daarvan vond men het Terefim. Dus David, de koning, was weg. Zodat inderdaad het Terefim de uitdrukking is van de koning die weg is. De verborgen koning. Ja, dat is het verhaal. Nou goed, de rest van die geschiedenis haal ik uiteraard niet aan. Maar ze hebben de Terefim niet, staat er. Dus de kinderen Israël zullen vele dagen, let op, vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod, zonder Terefim. En pas daarna zullen zich de kinderen Israël bekeren en zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen, let op, David hun koning, dat is dezelfde uitdrukking als in Matthäus 1, David de koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer. Dat is ook iets leuks, hè? Ze zullen zoeken de Heer hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heer en tot zijn goedheid. Dat is het nieuwe verbond in het laatste der dagen, uiteraard. Maar dat slaat allemaal op de wederkomst van Christus, uiteraard. En de tussenliggende periode van vele dagen, waarin die man en vrouw wel bij elkaar zijn, maar waarin ze elkaar niet bekennen, waar ze niet werkelijk als man en vrouw leven, dat is de uitbeelding van onze bedeling. En dat betekent dus dat op een of andere wijze de Heer toch woont op een of andere manier bij Israël, maar niet in gemeenschap met Israël en ook niet officieel als de God van Israël of wat dan ook. En dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen, waar een bijzondere relatie bestaat tussen de Heer en Israël, namelijk de 10 stammen in het bijzonder van Israël, waar officieel geen sprake is van gemeenschap, in elk geval niet, maar waarbij wel degelijk de gemeente uit die vrouw wordt voortgebracht. En waarbij die vrouw zwanger is, dat verhaal staat hier natuurlijk niet bij, maar dat is de situatie. En in wezen is niks nieuws, want ik heb altijd al gezegd, het gaat over onze tegenwoordige bedeling. Israël door de Heer gekocht, maar bij nader inzien, als dan deze vrouw niet dezelfde is als Gomer, want het staat er niet bij, dat blijft altijd problematisch, hè? Je kunt zeggen, natuurlijk was het Gomer, maar de volgende vraag is altijd, maar waarom staat dat dan niet simpelweg? Waarom staat het zo geheimzinnig? Dan is het antwoord, het is wel Israël, het is zelfs de goede naam, Israël, maar het kon wel eens wezen dat het inderdaad niet gaat over alle 12 stammen, maar slechts over 10 van de 12. En ik denk dat het dat is. Dan is er niks mis, het is Gomer, het is Israël, maar er is toch een klein verschil, namelijk het gaat niet over 12, maar over 10. En voor de goede orde, als je nou verder leest in Hosea, zal blijken dat het daar weliswaar gaat over Israël, maar als er al een andere naam gebruikt wordt, is het de naam Efraïm en niet Juda. Ja, Juda komt ook wel voor natuurlijk, maar het is gewoonlijk Israël, Efraïm, 10 stammen. Bovendien heeft Hosea trad natuurlijk ook op binnen de 10 stammen van Israël. Nou goed. Terug dan naar Matthäus 1, vers 25. Hij bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Maar die hele periode waarin hij haar niet bekend is een uitdrukking van onze bedeling. En als die zoon dan geboren wordt, die Jezus genoemd wordt, maar die feitelijk Immanuel heet, wanneer het wordt toegepast op de gemeente, uiteraard, hè, dat is het, hè, de naam Jezus op de Heer Jezus uiteraard, de letterlijke vervulling van deze uitspraken, maar de naam Immanuel op de volgende bredere vervulling van dezelfde profetie, namelijk de gemeente. Wel, als die zoon Immanuel dan geboren wordt, dan is dat uiteraard aan het einde van onze bedeling, valt dan samen met openbaring 12, weet u wel, zij baarde mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, maar die werd weggerukt, of die werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is het verhaal. En pas daarna zal er sprake zijn van gemeenschap in de toekomst namelijk, wanneer de beloften, ook de beloften die vererfd werden via Jozef, wanneer die beloften helemaal letterlijk vervuld gaan worden en worden toegepast op alle 12 stammen overigens van Israël, maar natuurlijk ook op de 10, daar gaat het om, hè, op alle 12 stammen van Israël. Dan is er sprake van gemeenschap, wanneer namelijk volk als zodanig, uiteindelijk heel Israël, inderdaad tot bekering komt en komt tot het aanroepen van de naam van Jehovah, want dat is het verhaal eigenlijk, enzovoorts. Als gevolg waarvan inderdaad niet alleen de Heer in gemeenschap treedt met het volk, waardoor het volk weer Ami wordt in plaats van Lo-Ami, en waarbij de Heer dat volk, die vrouw, dus ook inderdaad zal verzamelen, zal weer terugbrengen in het huis, in zijn huis, namelijk in Canaan. Dus in wezen niks moeilijks aan, denk ik altijd, maar vooruit. Voordat je zover bent, hè? Ja. Ja. Maar het klopt dus inderdaad perfect. Want in onze dagen is er weliswaar een speciale relatie tussen de Heer en Israël, in bijzonder dan 10 stammen, maar niet een openlijke en zeker niet een van gemeenschap, want dat is niet zo. Niettemin doet hij zijn werk bij dat volk. Eigenaardig genoeg. Nou goed, dan laat ik dat verhaal maar bij en kom dan terecht in hoofdstuk 2, ja, waar het nog even zo blijft, hè, en het zal nog wel langer zo blijven, want daar staat, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, de nadruk op Bethlehem natuurlijk, want dat stond er in het voorgaande niet bij, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, want Herodes was de koning van Judea en daarom de koning der Joden. De uitdrukking staat er niet bij, maar hij was het wel. Bovendien moet ik er nog wat anders bij zeggen. Gewoonlijk, in de wat bijbelgetrouwe commentaren, wordt meteen van Herodes gezegd, dat was een Edomiet. En dan heb je nog commentaren die uit joods-christelijke bron stammen. En die zijn meestal de beste trouwens. Nee, dat zijn niet zulke goeie, maar de beste commentaren die ik ken zijn wel van christenen die van Joodse afkomst zijn. Merkwaardig genoeg, maar dat is zo. Maar goed, dat terzijde. Maar dit soort joods-christelijke bronnen zeggen meteen, ja, Herodes, natuurlijk, Herodes is Edomiet, een godlogenaar, een beetje veel, enzovoorts. Maar het is niet eerlijk, want in de praktijk, ook naar onze normen, was hij geen Edomiet, maar was hij een Jood. We hebben het daar trouwens al eens over gehad, want heel dat huis van Herodes, heel die familie, was een Joodse familie, naar de hedendaagse normen. Dat wil zeggen, van deze koning was aantoonbaar dat hij weliswaar wat afstamming betreft een Edomiet was. En men houdt het daar ook graag bij, al zou ik wel eens een keer een uitgebreide geslachtsregister van de man willen zien. Want de kans is groot dat er wel degelijk hier en daar Joden in dat geslachtsregister voorkomen. Nee, dat is heel gemakkelijk. Dat heb ik hier wel eens eerder gezegd. Hè. Een mens heeft 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, 12 overgrootouders, 16 overgrootouders enzovoorts. Dus de kans dat er in de loop van de geschiedenis ergens Joods bloed in zit, die is natuurlijk bijzonder groot. Hè. Zo kun je dus altijd bewijzen dat het Engelse koningshuis van David afstamt. Er moet hier en daar wel iemand bij zitten, dat kan niet missen. Nee, je hebt 3000 jaar te gaan, dus dat moet kunnen. Heel eens uitgerekend. Hoeveel voorouders er dan zijn als je 3000 jaar terugrekent? Moet je eens proberen. Waarschijnlijk meer dan de hele wereldbevolking van die dagen, dus het moet wel zo zijn, dat zegt dus niks. Maar daar gaat het niet om. Het punt is dat de Herodes en de hele familie wel degelijk Joods was, in ieder geval in godsdienstige zin, en dan is het Joods. De Herodes was ook de man die die tempel gebouwd had, die we tegenkomen in Matthäus tot en met Handelingen aan toe. De tempel van Herodes. Wat, van een Edomiet? Nee, van een Jood. Hij wordt als Jood beschouwd door de Joden en hij heet ook koning der Joden. Een afstamming, ja, wie kan zijn afstamming bewijzen? Ik bedoel, wat doet dat ertoe? Nou goed, laat ik het maar bij. Meer valt er toch niet van te zeggen. Maar we worden hier geïntroduceerd bij de Heer Jezus, geboren in Bethlehem, Judea, in de dagen van Herodes, de koning der Joden. De koning van Judea. Trouwens, Pilatus wist het heel goed. Want toen men zei dat de Heer Jezus zich uitgaf voor koning der Joden, of althans voor erfgenaam van de troon der Joden, toen dacht Pilatus, dat ik eens een geintje uithalen. Dan stuur ik hem naar Herodes, want dat is de koning der Joden. Joods, in godsdienstig op zich in elk geval, en bovendien officieel de koning der Joden, dan moet Herodes het maar uitzoeken, want het is zijn rivaal. Zo ging dat. Maar goed. Koning Herodes, er was een andere Herodes inmiddels trouwens, maar wel familielijnen. Ze heten allemaal zo. Goed, in de dagen van koning Herodes ziet wijzen van het oosten enige, ja dat zal wel als het meervoud is wijzen, dan zijn er dus enige wijzen. Inderdaad, het zullen er niet veel geweest zijn, want vele wijzen bestaan er sowieso niet. Dus enige wijzen, natuurlijk, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. In de eerste plaats, voor wijzen staat magi, dat is Grieks. En in het Nederlands magiërs. Dat is de meest letterlijke Nederlandse vertaling die er is. Magiërs. Alleen dat zegt ons nog niet zoveel, daarom heeft men het ook zo niet vertaald. Maar de term magi of magiërs is de aanduiding van een bepaalde categorie wijzen. Inderdaad in het oosten, uit Babel namelijk. Komt trouwens overeen met de Galdeën. De term Galdeën heeft ook die betekenis van, niet van mensen die in Galdea wonen. Nee, Galdea ontleent zijn naam aan het feit dat de Galdeën er wonen. De Galdeën werden geacht wijzen te zijn. Maar die magiërs is precies hetzelfde. Dus toch Galdeën. Als je de lijn helemaal doortrekt, ik weet niet of mag, maar als je de lijn helemaal doortrekt, was Abraham er dus ook zo een. Ja, dat is Galdeën. Alleen de Griekse term is magiërs. Dat wil zeggen, niet de aanduiding van een volk of een bevolkingsgroep, maar wel de aanduiding van wie zij zijn en wat zij vertegenwoordigen. Wijsheid namelijk, Galdeën. Lees maar na in Daniel over Galdeën, dan zul je zien dat het betekent de wijzen. Want die moesten komen om de droom van Nebukadnezar te verklaren enzovoorts. Nou, via het Grieks heten ze magi, of in het Nederlands dan magiërs. Ja, en omdat wij ze, goed, dan zal ik nog wat zeggen dan. Omdat wij er geen verstand van hebben, denken wij dat het de tovenaars waren. Ja, ik weet nooit wat ik nou zeggen of zwijgen zal in zo'n onderwerp. Ik heb er afgelopen zaterdag het een en ander van gezegd. Het idee is namelijk dat de wijsheid van de mensen niet onwijsheid is, maar dat de wijsheid van de mensen niet meer bestaat. En dat God er hoogstpersoonlijk voor gezorgd heeft dat de mens zijn wijsheid is kwijtgeraakt. Opdat de mensheid sinds de eerste komst van Christus in duisternis zou achterblijven. En daarachter zit nog een andere gedachte, de gedachte namelijk dat de wijsheid van de mens in de tijden voor, en bijvoorbeeld zelfs ver voor de eerste komst van de Heer Jezus, dat die wijsheid rechtstreeks van God afkomstig was. Wijsheid ook met betrekking tot de wereldschepping als zodanig. Alles. Maar dan echte wijsheid, zal ik maar zeggen. En in de Oude Testament, ik zeg het nu met een paar woorden, je kunt het makkelijk terugvinden met behulp van de concordantie. In het Oude Testament wordt aangekondigd dat de wijsheid der wijzen teniet gedaan zal worden, enzovoorts. En het hele punt is dat die uitspraken in het Nieuwe Testament worden aangehaald, en maar niet in verband met de jongste dag of in verband met de wederkomst van Christus, maar in verband met dat de wereld het woord Gods verworpen heeft en daarmee God zelf verworpen heeft en daarmee de wijsheid zelf verworpen heeft. En dan zegt God, dan ga ik weer weg, maar ik neem mijn wijsheid ook mee. En zo is de mens onwijs geworden, want hun onverstandig hart is verduisterd geworden, Romeinen 1 is dat. En er staat wel degelijk over de gebeurtenissen sinds de eerste komst van Christus en het ongeloof van Israël en de volkeren. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, hun overleggingen zijn ijdel, leeg geworden en zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwazen. Ze kunnen wel lang praten, maar over niks. Ze kunnen discussiëren over onzinnige zaken namelijk, enzovoorts. De echte wijsheid is wel degelijk weg. Maar die was niet weg in de dagen van Matthäus 1. Hebben ze u nooit verteld dat zo rond het begin van onze jaartelling, zal ik maar zeggen, de eerste eeuw van onze jaartelling, de belangrijkste bibliotheken op aarde stuk voor stuk verwoest of verbrand zijn geworden? Waardoor oude kennis van de mensheid volledig verdwenen is. Waar we nog maar heel weinig van weten, omdat af en toe sommige van die oude geschriften hier en daar geciteerd werden in boeken die dan toch toevallig gebleven zijn. Een bekende voorbeeld is dat van Maneto, de oude Egyptische wijze. We weten dat hij geleefd heeft, we weten dat hij geschreven heeft, maar het enige wat we van hem weten is hier en daar een citaat in een of andere Griekse klassiek geschrift of zo. Maar niettemin, al die oude wijsheid van de mensen is verdwenen. Daar gaat het maar om. Ik beweer dus dat de mens vroeger veel meer wist dan tegenwoordig. Dat is nou eenmaal zo. En wat hij nu weet is alleen techniek. En is bovendien empirisch, dat wil zeggen proefondervindelijk. Stelt hij bepaalde dingen vast, dat bepaalde dingen kunnen en werken. Maar dat is niks anders dan techniek. Maar hoe het komt, daar weet hij geen fluit van. Nee, dat is echt waar. Dat is even te lachen, maar dat is echt zo. Daar weet hij niks van. En ik moet u eerlijk zeggen, de meeste takken van alternatieve wetenschap die er nog bestaan, die door de wetenschap dus geen wetenschap genoemd worden, maar de meeste takken van alternatieve wetenschap die berusten feitelijk op wel degelijk die oude wijsheid, maar dat neemt niet weg dat de werkelijke oorsprong daarvan ook zoek is natuurlijk. Dat wil zeggen, men weet het ook niet meer. Het zijn de overblijfselen van wat men vroeger wel wist, maar men is het nu kwijt. Ja, nou, meer is het daar niet van zeggen. Ik weet wel dat wat in onze dagen aan wetenschap bestaat, dat wordt in de Bijbel genoemd dwaasheid, of het wordt genoemd zogenaamde wetenschap. Dat wil zeggen, het heet wel zo, je noemt het wel zo, maar daarom is het dat nog niet. Het is namelijk weg. Maar vroeger was het er wel. Alleen, wij hebben er geen verstand meer van en we denken dat er vroeger allemaal alleen maar toverij was. Want in onze ogen is het toverij, omdat het heel wat anders is dan onze moderne zogenaamde wetenschap. Maar dan moet je erbij bedenken, want dat weet iedereen, dat onze zogenaamde moderne wetenschap, namelijk de moderne techniek, in de ogen van die ouden ongetwijfeld ook toverij geweest zou zijn. Dus dat zegt niks. Betekent toch niks, zulke dingen. Maar vroeger was men nog wijs, dat blijkt wel, want deze geschiedenis kan men niet echt historisch niet echt verklaren. Men weet niet wat het is, wat zij zagen en hoe het kan, dat zij inderdaad naar Jeruzalem kwamen en vroeger waren ze de geboren koning der Joden. Doe het maar eens na, hoe wisten ze dat dan? Ja, ze hadden zijn ster in het oosten gezien. Oké, welke ster, hoe dan, en hoe moet die ster zich dan gedragen hebben, opdat zij zouden kunnen weten dat onder de Joden een koning geboren was? Dat weet men niet. Maar zij wel. Dus die waren een stukje wijzer dan wij. Zo zit het gewoon. Ja, vind ik altijd leuk. Om dat vast te stellen, jawel. Het enige punt is, het enige verhaal van het Nieuwe Testament is, dat is 1 Korinthe 1, dat de wijsheid der wijzen van de wereld dus teniet gedaan zal worden, dat is inmiddels gebeurd. En God heeft er iets tegenovergesteld wat in de ogen van de wereld nu dwaas is, namelijk het woord des kruises. Maar daarvan staat dat het wijsheid is voor degenen die geloven. Of voor degenen die behouden worden, staat er. Hè? Ja. En het is dwaasheid voor degene die verloren gaan. De enige wijsheid die er nu nog bestaat, is niet die wijsheid met betrekking tot de schepping, want die is sowieso zoek. Maar de enige wijsheid die nog bestaat, is die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. En dat is 1 Korinthe 2. En de rest kun je vergeten. Je kunt wel zeggen, het moet er geweest zijn, we moeten het na kunnen speuren enzovoorts. Nee, vergeet het maar. Dat lukt dus niet en dat wil de Heer ook niet. Hij heeft het zelf namelijk weggenomen. En het blijkt dat de mens ook niet in staat is om die dingen op eigen houtje Wat voor hout dat is, weet ik niet. Maar de mens niet in staat is om op eigen houtje die dingen terug te vinden in 2000 jaar tijd met de meest moderne, zelfs technische hulpmiddelen. Zodat de conclusie inderdaad zou moeten zijn dat het ook een wijsheid was die zijn oorsprong niet vindt bij menselijke onderzoek, maar die zijn oorsprong vindt bij goddelijke openbaring. En hoe zou het anders kunnen? Kennis omtrent de schepping kan natuurlijk het beste verkregen worden van de schepper. Van de fabrikant uiteraard. Het handboek erbij enzovoorts. Dat is toch eenvoudig? Zo zal dat geweest zijn. Maar men is het kwijtgeraakt. Het is zoek. De Heer heeft het zelfs weggenomen. Daar ben ik zelf van overtuigd. En dus is het nou inderdaad definitief weg. En hij zorgt wel dat het weg blijft ook. De wereld scharrelt wat rond in duisternis en in ongeloof, wat in de praktijk hetzelfde is. De enige wijsheid die er nog bestaat is inderdaad wijsheid bestaande in verborgenheid. Nou ja, beginnend met gewoon het evangelie natuurlijk en het woord Gods. Maar niettemin, dat is het, meer is er niet en de rest kun je rustig vergeten. Wij weten niet en wij zullen voorlopig niet weten ook. Dat hoeft ook niet. Dat is het verhaal. Nou goed, weet u dat ook weer, dan kunnen we daar eerst even over pauzeren. We zullen het maar niet zo spannend maken. Als de wijsheid uit de wereld inderdaad is weggedaan en er ook niet meer is, en als de enige wijsheid nu nog is die van 1 Korinthe 2, dat wil zeggen als de wijsheid van 1 Korinthe 1 is weggedaan en de enige wijsheid die er nog is die van 1 Korinthe 2, namelijk die met betrekking tot onze bedeling, de roeping van de gemeente enzovoorts, dan is de vraag, wat drukken die wijzen uit, natuurlijk niet zo moeilijk meer te beantwoorden. Want de enige wijzen die er nog zijn in onze dagen, dat zijn wij. Ja. Ja, sorry. Excuus, maar dat is zo. Na Gods normen in elk geval, laten we het daarbij houden dan. Maar andere normen zijn we dwaas, maar daar zijn we nog trots op ook, denk ik. Hopelijk, laat ik het zo zeggen. Maar inderdaad, wijsheid, Gods, die ons geopenbaard is, dat heeft alles te maken met de roeping van de gemeente in onze dagen. Een volk Gods, maar door de wereld uiteraard niet als zodanig erkend, zelfs niet als volk, laat staan als volk Gods. Een volk Gods geroepen uit de heidenen in het algemeen. Dat is al vreemd, want had het Israël moeten zijn. Maar aan de andere kant is het ook vreemd, net zo vreemd als je zegt het is uit de 10 stammen in plaats van uit de 2. Ik bedoel, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Maar dat is die wijsheid Gods. En in verband met die wijsheid wordt ook gezegd, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn uw wegen en onnaspreurlijk uw oordelen enzovoorts. Dat was dus Romeinen 11, de laatste verse. Maar daar gaat het in die hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, inderdaad over die kwestie. Waarbij het Joodse volk aan de kant is gezet en tot jaloersheid verwekt wordt door een ander volk, wat Lo-Ami is en nog steeds is, en toch is het een volk. Maar dat gaat inderdaad over de gemeente natuurlijk, maar inderdaad met de verwijzing naar Lo-Ami, namelijk de 10 stammen, die niettemin gewoon Lo-Ami blijven. Maar hoe dat ook zij, die wijzen zijn dus gewoon een beeld van de wijzen uit onze bedeling, een beeld dus van degene die in onze bedeling deel hebben aan de wijsheid Gods, en het is dus de gemeente, dat is heel simpel. En verder vinden we natuurlijk nog een aardige parallel, want ze komen uit Galdea, dat kan niet missen. En dat is dezelfde oorsprong als van Abraham zelf, in de roeping van Abraham. En dat wij als gemeente deel hebben aan de beloften, de vervulling zelfs van de beloften aan Abraham, dat lijkt me ook een duidelijke zaak, ook een volstrekt bijbels gegeven. En daar gaat het maar om. Die wijzen zijn dus gewoon een beeld van de gemeente. En lees nou maar weer verder. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea in de dagen van de koning der Joden, ziet enige wijzen wie het zijn, hoe ze heten, hoeveel het er zijn, staat er allemaal niet bij. Er staat eigenlijk niks over. Zeker ook niet dat het koningen waren. Dat is de Rooms-Katholieke versie, hè? Drie koningen. Want wijzen kunnen niet geweest zijn, het zullen wel koningen geweest zijn. Wijzen zijn trouwens nooit zo rijk. Goud, wierook ook en mirre. Maar goed, laat maar zitten. Allemaal vreemde verhalen. Maar wat ik maar zeggen wil is, er staat niks over wie het zijn. Alleen magi, magiërs. De hoogste categorie wijzen in het oosten, in Mesopotamië, Babel of hoe het maar heten mag. Waar Abraham inderdaad ook vandaan kwam. En waartoe Daniël ook ongetwijfeld behoorde. Hij was zelfs het hoofd van die club. Populair gezegd. Want hij wordt genoemd de overste der wijzen en der tovenaars. Jawel, tovenaars. Enzovoorts. Maar dat was Daniël. Nou goed. Laat me liggen. Verder. Ja, dan ga ik mijn kop schudden en denk ik, ja, dat is die man ook met al die dromen. Net als die Jozef altijd droomde. De meeste dromen vind je bij Jozef. De eerste dan wel deze. En je vindt ze in Daniël. En daartussendoor hier en daar een. Maar normaal gesproken, er zijn er drie plaatsen. Daniël namelijk met zijn profetieën over de tijden der heiden. En over hoe het koninkrijk weliswaar van Juda was weggenomen. Maar uiteindelijk daar weer zou terugkeren. Maar de essentie van het verhaal is natuurlijk gelegen. Maar wat gebeurt er in de tussentijd? Nou, onder andere, want dat is het belangrijkste natuurlijk, de roeping van de gemeente in onze dagen. Tien tenen van leem? Nou goed, laat maar zitten. Dus toch, hè, dus het heeft er toch mee te maken. Enige wijze, van het oosten, dat is ook zo leuk, zijn te Jeruzalem aangekomen. Als ze van het oosten komen, ze komen te Jeruzalem. Dan moeten ze langs. Nee, dat is zuiden. Nee, niet langs Petra. Het kan. Het kan. De normale route gaat trouwens via het noorden. Maar er staat hier, ze komen uit het oosten te Jeruzalem. De Olijfberg. Dat wou ik maar noemen. De Olijfberg. Dan verstond ik het niet, meneertje. Hè? Over de Olijfberg. En de Olijfberg is een beeld van onze bedeling. Het oude verhaal. Ja, het hele verhaal. Maar goed, dat verhaal ga ik nou niet meer vertellen, want dat is veel te veel. Maar niettemin, dat is het toch, hè. Op die Olijfberg kom je dus bij Maria en Martha, met Lazarus uiteraard. Ik bedoel maar, het is inderdaad het verhaal, hè. Maar van het oosten, bovendien betekent het ook vanuit de oorsprong, dus eigenlijk van Gods kant af. Zodat het iets oorspronkelijks is van de oorsprong, laten we zeggen, het was in overeenstemming, als ik het heel breed neem, was in overeenstemming met het plan der eeuwen. En nou ben ik dus het eeuwig voornemen, moet ik zeggen. Nou, want anders heb ik nieuwe vertaling geciteerd en dat wil ik niet achter me aan hebben. Het was in overeenstemming met het eeuwig voornemen, dat is Efeze 3, de term. Maar in Efeze 1, 2 en 3 wordt inderdaad uiteengezet dat de gemeente is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld enzovoorts. En dat de roeping van de gemeente is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Het is een oorspronkelijk plan namelijk wat uitgewerkt wordt. Weliswaar verborgen geweest in de voorgaande eeuwen en nu geopenbaard. Dat wil zeggen aan de gelovigen, niet aan ongelovigen. Maar daar past het verhaal van die wijzen goed in, want die illustreren dat perfect. Van het oosten, van de oorsprong, is een oud plan, zal ik maar zeggen, enzovoorts. En het heeft betrekking op de wijsheid gods. Over de Olijfberg, zal ik dan maar zeggen, of ze daadwerkelijk over de Olijfberg kwamen, dat is nog maar de vraag. Hè. Dat hoop ik nou niet gezegd te hebben. De normale route gaat natuurlijk nooit over de Olijfberg. Gewoonlijk niet, want die is te lastig. Dus men neemt een andere route, maar als je het zo letterlijk mogelijk neemt, van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen en de Olijfberg ligt voor Jeruzalem tegen het oosten. Volgens de Bijbel, letterlijk, namelijk Zacharia 14. Dus daar gaat het om. Dus ook die wijze, via de Olijfberg vind je de verwijzing naar onze bedeling, want daar is de Olijfberg immers in zijn algemeenheid een beeld van. Al wat op de Olijfberg gebeurt, is een beeld van onze bedeling. Goed. Nou goed, ze komen naar Jeruzalem zeggende, want we staan op het verkeerde been, weet u nog. Zij zeggen dus, waar is de geboren koning der Joden? Zij weten dus dat de koning der Joden geboren is, maar in vers 1 staat dat Herodes dat is, min of meer. Hè? Waar is de koning der Joden? Waar is de koning van de twee stammen? Want dat is het eigenlijk. Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Dat in het oosten wordt ook wel eens vertaald als in het opgaan. We hebben zijn ster zien opgaan. Omdat het oosten, alle sterren gaan in het oosten op, normaal gesproken. Het lijkt mij de verkeerde vertaling, in het opgaan. Want het is natuurlijk de herhaling van de uitdrukking in vers 1. Maar daar gingen de wijzen niet op, de wijzen kwamen gewoon van het oosten. En ze hebben dus in het oosten die ster ook gezien. en zijn gekomen om hem te aanbidden. Welke ster het was, dat is niet te zeggen, want ook dat is onbekend, verborgen, ook onbewijsbaar, als u het mij vraagt. Nee, ja, dus volgens de bestaande regelen der kunst is er wel een manier om die ster te aan te duiden, te rubriceren. Maar als ik dat doe, dan moet ik gewoon zeggen, deze ster was een onvervalste UFO. Want wat is een UFO? Een unidentified flying object, UFO. Of in fatsoenlijk Nederlands, een niet geïdentificeerd vliegend voorwerp. En dit was een vliegend voorwerp en hij is niet geïdentificeerd, want we weten niet wat het is. Dus was het een niet geïdentificeerd vliegend object. Een UFO dus. Ja, of je eruit zag als een schotel, dat weet ik niet. Maar dat doet er ook verder niet toe. Het was een UFO, naar onze normen. Maar wat je daarmee moet voorstellen, nou niks, want hij is niet geïdentificeerd. Daar kun je namelijk niks bij voorstellen. Wat je erbij moet voorstellen staat gewoon in het verhaal. Namelijk, die wijzen hebben die ster daar gezien in het oosten. In hun vaderland kennelijk. U weet toch ook dat dat land, want dat heb ik vergeten te zeggen, het is ook het land waarheen de 10 stammen werden weggevoerd ooit. Hè? Zijn terug naar waar Israël oorspronkelijk via Abraham althans vandaan kwam. Maar goed, in dat land, waarin de 10 stammen waren weggevoerd. In dat land hebben ze die ster gezien. Meer niet. Daarna ook niet meer. Kennelijk. En als de gewone ster geweest was, zouden ze hem hebben kunnen bijhouden, weet je wel. Want dan staat hij er elke dag als het mee zit. Hè? Als het niet al te bewolkt is, zal ik maar zeggen. Maar ze waren hem kwijt. Later zagen ze hem weer in het verhaal. Want dat staat in vers 9. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. Dat wil zeggen, de koning zegt, je moet naar Bethlehem. En de koning gehoord hebbende, zijn ze heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. De ster die zij in het oosten gezien hadden. Dezelfde ster dus. Hoe wisten zij dat het dezelfde ster was? Omdat hij op dezelfde plek aan de hemel stond? Nee, dat kan niet. Want de ster ging hen voor van Jeruzalem naar Bethlehem. Nou, dat deed die ster daar in het oosten, toen ze hem eerder gezien hadden. Uiteraard niet, want er ligt Jeruzalem niet en Bethlehem ook niet, dus dat kan niet. Het ding was dus echt een vliegend object. En in het gewone Nederlands is een vliegend object trouwens een vliegtuig, maar vooruit. Maar daar denken we ook weer wat anders bij, hè. Dus dat maakt het zo lastig. Alle woorden die we ervoor kunnen gebruiken hebben al een toepassing, dus het blijft wat problematisch. Maar niettemin, het was een kennelijk lichtgevend ding aan de hemel, die zij bovendien herkenden. Het was namelijk dezelfde als die zij in de tijd gezien hadden. Dus er moet iets herkenbaars aan geweest zijn. Nou is dat heel moeilijk, want sterren kun je ruwweg sommige herkennen, maar normaal herken je ze aan de relatie met andere sterren, hoe ze aan de hemel staan, in welke onderlinge afstanden, zal ik maar zeggen, en hoeken. En wat planeten betreft, die kun je nog redelijk herkennen aan de kleur. Dat vraagt wel oefening, maar dat kan. Maar dit was niet de gewone ster, het was ook geen planeet. Waarom hebben ze hem dan herkend? Nou, vermoedelijk aan zijn oranje achterlichten. Hè? Niet? Nou ja, zoiets dan. Er moet iets aan geweest zijn waardoor ze hem herkenden. Aan zijn vorm of weet je veel wat. Maar wat ik maar zeggen wil, uit het verhaal blijkt uitdrukkelijk dat dit niet in de eerste plaats een astronomisch verschijnsel is. Maar dat hij door de magiërs op de bekende astrologische, want astronomie was niet iets anders dan astrologie in de tijd, dat op bekende astronomische, dan wel astrologische wijze, de ster geïnterpreteerd werd. Dat wil zeggen, er werd in het geheel van de astrologie beschouwd en er werd uit geconcludeerd dat er een koning der Joden geboren moest zijn. Dus hij moet zich op een of andere wijze manifesteerd hebben, vermoedelijk gestaan hebben in een bepaald sterrenbeeld. Dat kan makkelijk, een vliegtuig kan ook in een bepaald sterrenbeeld staan, dat kan ook.
Kan de Davidster geweest
zijn? Ja, bijvoorbeeld, bedenk eens wat, kan de Davidster geweest zijn, ja. Ja, why not? Maar ja, dat noemen we een ster, omdat het een ding is met 6 punten. Want dat noemen we ook een ster. Terwijl de sterren aan de hemel helemaal geen punten hebben. Dus dat is een andere toepassing van hetzelfde woord. U merkt, wij geraken zo in een spraakverwarring. Maar in Babel waren ze daar wel aan gewend. Nou ja. We weten dat dus niet. Maar het ding moet in zichzelf herkenbaar geweest zijn. Zoveel met 4 motoren en staatlichten, weet je wel, dat ze. Ik noem maar wat. Zo was het niet, maar anders moet ik iets bedenken wat acceptabel klinkt. Nou, dat hoef ik helemaal niet. Ik bedoel maar erop te wijzen dat het niet een gewone ster was in de zin als onze astronomen dat interpreteren. Dus het was niet een ster, het was ook niet een zogenaamde nova, een nieuwe ster. Het was ook niet een planeet, een zogeheten dwaalster, dat is de oude term ervoor. Want daarvan zijn de gangen en de plaats van de hemel volstrekt voorspelbaar. Die zijn van tevoren netjes uitgerekend. Dat konden die lui vroeger ook, dus er was ook geen enkel probleem. Het was ook geen komeet of iets dergelijks. Want die hebben een betrekkelijk vaste plek aan de hemel. Die gaan niet iemand voor van Jeruzalem naar Bethlehem in elk geval. Het bestaat dus niet. Maar het was iets aan de hemel, een lichtgevend ding aan de hemel. Dat is alles. Maar zoiets komt in de Bijbel wel vaker voor. Je zou in de eerste plaats aan de wolkolom moeten denken, die ook een vuurkolom werd. En je zou ook moeten denken aan de heerlijkheid des Heren uit Ezechiël 1, dan wel 10 of 11, wat is het, enzovoorts. Die bovendien ook het laatst gezien werd op de Olijfberg en toen verdween. Maar naar onze normen zijn dat ook niet geïdentificeerde vliegende objecten. Wij weten niet wat het is, maar het was een hemellichaam. Een voorwerp. Ligt een voorwerp kennelijk aan de hemel. Dat is alles, meer niet. Een engel en een ster is trouwens in de Bijbel nogal synoniem. Maar we kunnen wel zeggen het was een engel, maar dan is de volgende vraag, waarom staat dat er dan niet? Hij werd dus opgevat als een ster en als zodanig geïnterpreteerd op de astrologische wijze, waaruit volgde de conclusie van er moet een koning geboren zijn binnen het Joodse volk. Wat niks bijzonders is, want sterrenbeelden worden inderdaad geassocieerd met bepaalde volkeren. Dat weten wij allemaal niet meer, maar voor sommigen wordt het verteld. Nog. Bij voorkeur noemt men vissen trouwens. Als een uitbeelding van Israël. Of het waar is, weet niet, maar het kan heel goed. Vissen namelijk die uit de zee gehaald worden, uit de volkerenzee vissen. En het zijn er nog 2 ook. Waarvan de een horizontaal zwemt en de ander verticaal. Dan is het ene beeld van de 2 stammen, de ander van de 10 stammen. Dat klopt precies dus. 1 onder de wet, horizontaal, 1 verticaal. In verband met de hemelse roeping en onze beleving. Zou heel goed kunnen. Niettemin aan elkaar verbonden door 1 band. Staat op de meeste tekens niet, maar op de sterrenkaart zelf wel. Dus vermoedelijk is dan het verhaal, ze heeft die ster gestaan in vissen. Ja, maar het was niet een gewone ster. Dus anders kon hij hen niet voorgaan van Jeruzalem naar Bethlehem. Dus al wat de astrologen er binnen hun vakgebied over zeggen, klopt in ieder geval niet. Behalve als ze zeggen, wij weten het niet. En dat zou het eerlijkste zijn. Maar wat ik ook nog had moeten noemen, een optie die de astronomen natuurlijk leveren, is dat het een samenstand geweest zou zijn van 3 planeten, Jupiter, Saturnus en Mars. Dat noemen ze een conjunctie. Die hebben geen vaste plaats aan de hemel, maar die beschrijven bepaalde banen. Het kan voorkomen dat ze 3 op de gelijke plek kunnen staan. Maar het punt is dat een conjunctie waarbij die planeten niet meer van elkaar te onderscheiden zijn met het blote oog, die komt nooit voor. Die is ook nooit voorgekomen. Ik heb trouwens berekeningen gezien van hoe ze dan gestaan zouden hebben. Nou, niet op 1 punt, dus niet 1 ster blijft nog altijd, wat het officieel ook is, een conjunctie van 3 planeten. Wel dicht bij elkaar, maar je moet wel erg visueel gehandicapt zijn om dat als 1 hemellichaam waar te nemen. Dat bedoelde is het niet. Bovendien, dat is geen ster, dat zijn er 3. En die, daar geldt hetzelfde voor, die gaat niet iemand voor van Jeruzalem naar Bethlehem. Dus het blijft het oud verhaal. Het mag dan een hemelsverschijnsel zijn, maar die hemel was dan toch niet de sterrenhemel, de tweede, maar het was de eerste hemel. Dat wil zeggen, ergens in de dampkring en betrekkelijk laag, gewoon zelfs een laagvliegend Niet geïdentificeerd object was het dus. Ja, dat is niet anders. Dat kan toch niet anders? Bovendien, het begrip ster staat boven eigenlijk in het Nederlands, eigenlijk ook voor een ufo, dus in het Nederlands eigenlijk volstrekt hetzelfde. Want het Nederlandse woord ster komt van het Hebreeuwse satar. Hoe dat komt weet ik ook niet, maar het is zo. Het Nederlandse woord ster komt van het Hebreeuwse satar en dat betekent verberging. Of verbergen, het werkwoord. Het is het gewone woord, het Hebreeuwse woord, voor wat wij de verborgenheid noemen. Nee, in het Hebreeuws wordt de ster anders genoemd. Daar hebben ze een ander woord voor. Maar niettemin, ons Nederlandse woord ster is het Hebreeuwse woord voor verberging. Ons Nederlandse woord ster betekent dus, het is iets waar we niet weten wat het is. Ja, daar gaat het maar om. We weten niet wat het is. Maar het was dus letterlijk een ufo. Dat was het dus wel. Maar wat dat is, weten we niet. Goed. Nou, dan laten we het maar weer even bij. Het aardige is dat ik nu alweer verbinding gelegd heb, want als er over een ster gesproken wordt en ik ga ervan vertellen, het is een verborgenheid, want dat betekent het begrip ster nou eenmaal. En bovendien is het aan de in de hemel verborgen, dan praten we toch gewoon over de gemeente in onze dagen, of niet? Dat is het toch? Een hemels lichaam, heb ik dus nagevraagd in 1 Korinthe 15. Want je hebt aardse lichamen, je hebt hemelse lichamen. Het wordt gezegd in verband met de lichamen van de gelovigen. Met name wordt er gezegd over een opstandingslichaam, een hemels lichaam. Bovendien wordt gezegd dat we de engelen gelijk zullen zijn. Zodat je dan nog een keer vlak bij die ster terechtkomt. Hè? Maar wat het echt is, ja, dat is niet te beschrijven. Het blijft dus een ufo. Goed. Wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En die ster is hen niet voorgegaan naar Jeruzalem. Maar zij gingen naar Jeruzalem omdat dat nou eenmaal de hoofdstad is van het Joodse volk. En als er dus een koning der Joden is geboren, dan zal dat dus in de residentie zijn. Dus gingen zij naar Jeruzalem. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Waarna de vraag is, wat hebben die lui dan te maken met een Joodse koning? Nou, historisch weten we dat dus niet, maar typologisch en profetisch weten we dat natuurlijk wel, want wij wijzen van onze, de enige wijzen die er zijn, wij wijzen van onze dagen, zijn inderdaad gekomen om de koning der Joden te aanbidden. Dat is zelfs de bedoeling van de gemeente. Daartoe zijn wij geroepen. Tot prijs zijner heerlijkheid, weet u wel, en dus tot aanbidding van de koning der Joden. Klopt precies. En hoe wij hier terechtgekomen zijn, nou, wij dachten ook dat we bij de Joden moesten zijn, maar achteraf bleek dat het niet zo was. Dat wil zeggen, we gingen wellicht ook naar Jeruzalem, maar bij nader inzien komen we terecht in Bethlehem. Hè? Ja, ik moet even nadenken van hoe zal ik dat nou eens zeggen? Als het nou een geheime plaats is, want er wordt niet gezegd waar het is. Hè? Het was Bethlehem, maar meer staat er niet. Het staat nooit wat het dan is in Bethlehem. Daarom maken ze nog steeds ruzie over of het een stal was, of een huis, of een herberg. Of de stal bij de herberg, of zo. Hè? We weten dat dus niet. Maar als het nou een geheimzinnige plaats is in de buurt van Bethlehem. Want het was in de velden van Bethlehem. Het was niet Bethlehem zelf waar de Heer geboren werd. Maar het was in de buurt van Bethlehem. De velden van Efrata. Wie zijn land zal het dan geweest zijn? Hè? Zou je ook niet denken? Ja, nou, ik denk niet van Boas, maar dat is de naam die dichtst in de buurt komt, denk ik. Dat was natuurlijk van Ploni Almoni. Of niet? Oh, wat kijkt u weer moeilijk, zuster. Hij is moeilijk, hè? Hij is moeilijk. Ploni, zulk een dus, hè? Ploni Almoni. Hij zegt zelf wel Ploon, zegt hij. Maar goed. Ploni Almoni, de broer van Boas, zulk een wordt hij in de Bijbel genoemd, de oudere broer van Boas en dus de eerst aangewezen losser voor Rut. Maar het kon niet gelost worden door deze plonialmoni, want, zei hij, ik heb al een erfenis. En gesuggereerd zelfs, niet alleen een erfenis, iets wat hij gelost had. Hij had namelijk al iets gelost. Maar bovendien wordt er gesuggereerd dat hij ook al een vrouw had. Want lossen wilde hij nog wat doen. Maar toen gezegd werd, maar dan moet je ook met Rut trouwen volgens de regels. Toen zei hij, nou dat kan ik niet doen, want ik heb al een erfenis. Dan raak ik mijn erfenis kwijt. Dan zou ik mijn erfenis verspelen, zegt hij. Zoiets. Nou goed, en dan zegt Boas, oké, geef me je schoen, dan doe ik het wel. En dat deed hij dus. Maar Boas is een type van de Heer Jezus, uiteraard in zijn wederkomst, wanneer hij Israël, zal lossen. Want daar is Rut een type van. Maar de hele essentie van de geschiedenis van Rut zit hem in dat verhaal over die andere losse, die oudere broer kennelijk van Boas, die ook niet bij name genoemd wordt. Zulk een, hè? Plonialmoni in het Hebreeuws. Maar die is een beeld van de Heer Jezus Christus, net zo goed als Boas, maar dan in onze bedeling, waarin Israël niet gelost wordt, want waar de Heer namelijk al één vrouw heeft en een erfdeel. En als Israël gelost wordt, of zou worden, bij wijze van spreken aan het begin van onze bedeling, dan zou de gemeente nooit ontstaan zijn, dan zou die vrouw uit Efeze 5, ik heb het niet over een bruid, toch? Nee, hè? Dan zou die vrouw uit Efeze 5, die zou er dan niet geweest zijn, dan zou de gemeente niet bestaan hebben. Niettemin, hij heeft oudere rechten, de Heer, de opgestane uit de dood, heeft de oudste rechten, maar hij heeft al een plan, hij heeft al een volk, zeg maar zeggen, een vrouw, een erfdeel, enzovoorts. Dus hij kan niet voor de lossing van Israël als zodanig zorgen, maar hij doet het wel, maar dan is een wederkomst. Maar dan dus als zijn broer, want dat is het verhaal dan. Anderen zeggen gewoon, Sulkeen of Plonialmoni is een type van de Heilige Geest. Dus het komt natuurlijk overeen met dat het een geheimzinnige man is, dat noem je dus geest. Maar in het is hetzelfde natuurlijk, want de Heilige Geest is niemand anders dan Christus in onze dagen. Het is volstrekt hetzelfde. Maar die erfenis, dat stuk grond wat die plonialmoni gehad moet hebben, dat is een beeld van de positie van de gemeente. In elk geval, het kan nog wel meer zijn, het zou zelfs letterlijk Engeland kunnen zijn, maar dat lijkt me een wat erg letterlijke toepassing. Dat kan wel hoor, daar gaat het niet om, ik ontken dat niet, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat om de positie van de gemeente als zodanig, de geheimzinnige plaats. En die speelt dus in de geschiedenis nogal een paar keer een rol, in de Bijbelse geschiedenis, de plaats van zulkeen heet het dan, en dat is altijd in verband met onze tegenwoordige bedeling. Weet u wel, David moet op de vlucht voor Saul. Saul, die de wet vertegenwoordigt, want dat is Saul, staat voor Israël onder de wet. Enzovoort. Maar David, die al tot koning gezalfd is, moet voor hem vluchten. Dat is toch een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt in Handelingen en Paulus en de zijnen. De gelovigen in het algemeen moeten vluchten voor het Joodse volk. Maar waar gaat dan de zaligheid en de zaligen, waar gaan zij dan naartoe? Nou, als David, de koning, zich dan meldt bij, hoe heet de man ook weer, de hoge priester, dan notabene, de koning en de priester komen bij elkaar, dan vraagt de hoge priester aan de koning, aan de toekomstige koning dan, hij vraagt, waar zijn je jongelingen? Dat is hetzelfde als, waar zijn je discipelen? En discipelen is weer een woord voor de gelovigen in Handelingen, dat weet u toch, hè? Waar zijn je jongelingen? De Rooms-Katholieken noemen de discipelen nog steeds jongeren. Want dat betekent het, hè? Ze lopen de ouderen achterna. De oudste, enzovoorts. Dus er wordt gevraagd, waar zijn jongelingen? En dan zegt David, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Dat is de verwijzing dus naar dat stuk grond van de broer van Boas, van Plonialmoni. Nou weet je nog niet waar het is, want het staat er niet bij. Maar het hele punt is dat de bezittingen van zowel Boas als zijn broer dus, van de familie, kan niet missen, die waren in Bethlehem, want de hele geschiedenis van Rut speelt zich af bij Bethlehem, of in Bethlehem zelfs. En het land van Boas is Bethlehem, maar het land van Plonialmoni zal dus ook Bethlehem geweest zijn. Ja, wij weten het niet echt, maar er staat niks bij verder, hè. Maar moet daar geweest zijn. Dus waar zijn de aanhangers van degene die tot koning gezalfd is, maar die nog niet als koning geopenbaard is? Waar zijn zij die moeten vluchten voor de wet en voor het Joodse volk dus? Waar bevindt de gemeente zich? Ja, de plaats van Plonialmoni. Maar dat moet ergens wezen in Bethlehem. En als we hier in deze geschiedenis terechtkomen in een plaats ergens bij Bethlehem, de velden rond Bethlehem waar de Heer geboren is, dan denk ik, als we het dan helemaal niet weten, dan weet ik waar het is, dan is het de plaats van Ploni-Almoni. Maar bewijzen kan ik dat uiteraard niet. Want het moet geheim blijven. Toch?